Ja, lieve podcastknurften en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop goed. Het kan zijn dat je nu denkt, hey, heb je zoveel testosteron genomen dat je stem 4 octaven is gezakt? Dat is niet het geval. Ik ben heel erg verkouden. Ik heb niet C of Corrie, zoals het virus in de volksmond gekscherend wordt genoemd. Ik heb gewoon een hele erge verkoudheid waar ik door geveld ben. En ik heb dus geen corona gehad tot nu toe. Maar ja, dit is, ja, verkoudheidje, dat velt me dan helemaal. Veld. Nou goed, ik weet het allemaal niet meer. Ik heb gepraat met Roos Slikker. En Roos Slikker is een heel erg leuk iemand. Ze schrijft boeken, waaronder haar laatste boek Moeder van Glas. Dat gaat over haar bipolaire moeder. Ze schrijft columns in het Parool. Ze was lang tafeldame bij De Wereld Draait Door. En ze presenteert nu de 5-uur-show. Ik heb maar liefst 3,5 uur met Roos gepraat. En deze aflevering duurt niet 3,5 uur. Dat komt door iets. En hoe dat komt, daar gaan we het gewoon in de podcast over hebben. Dus ik wens jullie heel erg veel plezier met het gesprek dat ik had met Roos Slikker.
Roos Slikker, welkom.
Hi, Pepijn.
Voor de tweede keer.
Ja.
Moeten we even de luisteraar uitleggen, denk ik. Laten we daarmee beginnen. Ja. Waar deze satanistische lach van jou vandaan komt.
Vertel jij het maar.
Ik vertel het. We hadden gisteren opgenomen. Ik denk dat het mijn beste gesprek ooit was.
Ja, dat denk ik ook.
Denk ik ook,
ja,
echt.
Ik vond je echt pieken.
We waren echt aan het pieken. Toen bleek... hij was niet opgenomen.
Nee.
Het was 1,5 uur. Hoorde je dit. Dat was het geluid van ons gesprek.
Ja. Ja. Oh ja. En we hadden toch meer inhoud, vond ik gisteren.
Ik heb je meteen geappt. Ik was woedend. Jij moest... Ik dacht, laten we dat als uitgangspunt nemen. We kunnen we allemaal herhalen wat je gisteren had verteld. Maar dat gaan we waarschijnlijk ook doen ergens.
Past wel.
Toch? Weet de mens heeft maar 3 thema's, toch? 2.
Zoveel heb ik nou ook niet te vertellen. Dus nee, ja, we doen maar wat.
Ten eerste, vertel even wat je net vertelde. Want ik zat na te denken, waar kan je dat mee vergelijken als een opname, ik als podcastmaker valt een opname weg, grootste nachtmerrie. Dat is hetzelfde als dat jij iets schrijft en de computer loopt vast. En
ja, dat soort shit natuurlijk. Dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Maar ik heb het wel een keer meegemaakt dat er ingebroken was in mijn kantoor en mijn laptop was gestolen.
Ai.
Ja, en toen zei iedereen, je hebt natuurlijk een backup. Toen zei ik, ja, maar dat was niet.
Nee,
dus dat was beroerd.
Maar dan kan je iemand nog de schuld geven. Toch?
Of de dief bedoel je?
Nou, of, jezelf,
dat kan. Dat kan, maar dat helpt verder niet zo heel veel onder de streep. En ik heb het wel, ik heb veel geschreven interviews gemaakt. En ik heb ook wel eens dat ik thuis kwam en dat het er niet op stond. Maar wat ik dan deed.
Ja, wat doe je dan?
Nou, het zo snel mogelijk uitwerken. En gewoon doen alsof er niks aan de hand is. En het vervolgens sturen naar de geïnterviewde. En ik weet echt nog dat diegene toen zei, oh, dat is echt. Je hebt zo precies verwoord wat ik bedoelde. Ja, maar ik denk niet.
Ja, omdat je er een tweede keer over na kon denken.
Ja,
toch?
Denk het. En omdat je toch meer onthoudt dan je denkt.
Ja.
Maar ja, dan heb je met een podcast natuurlijk.
En nu kunnen we dat niet doen. We kunnen niet.
Nee, jij kan nu niet. Ja, je zou het kunnen navertellen. Dat zal ongetwijfeld iets heel interessants opleveren. Maar ik zit er toch.
Maar ik dacht, misschien moeten we wel als uitgangspunt nemen. Want wat ik wel grappig vond. Ik wil niet herhalen wat er. Maar gisteren ging het veel over relativeren.
Ja. Ja, dat klopt.
Waar jij goed in bent.
Zeker.
Heb ik het idee.
Misschien iets beter dan
een van je relativeringsvormen is humor.
Ja.
Dat hadden we ook al geconcludeerd.
Ja.
Maar ik vond het zo grappig dat toen ik je opstuurde, moest jij heel hard lachen.
Ja.
Hard op lachen, zei je.
Ja.
Toen dacht ik, misschien is dat een leuke... Want dat kan jij goed. Jij kan goed relativeren.
Ja, weet je jongens. Kijk, ik bedoel, we hebben gisteren 1,5 uur ongelooflijk leuk zitten praten. Ik kwam heel
vrolijk. Beste gesprek ooit.
Nee, maar ik kwam ook oprecht heel vrolijk thuis gewoon van het gesprek. Maar ik had ook het gevoel, we hadden dat gesprek ook heel gezellig in de kroeg kunnen hebben. Dus dan kun je wel denken, het is allemaal verloren. Maar dat is niet zo, want we hebben een heel fijn gesprek gehad.
Ja.
Nou gaan we nu natuurlijk nooit meer herhalen. Nee, dat weet ik niet.
Maar hoe ga je om met teleurstellingen?
Ja, nou zo. Wel dat ik denk, laten we het zo snel mogelijk fixen. Dus dat we dan niet tegen elkaar zeggen, oh, nou laten we het dan over 3 weken nog eens proberen. Nee, kom, bam. Morgen gaan we gewoon weer zitten. Klaar.
Ja, ja.
En dan is het maandag af. Kan jij het maandag gewoon de lucht inslingeren. En dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dus het redelijk, ja, heel hard om lachen en dan redelijk snel fixen. Maar ik denk wel, als ik in jouw schoenen had gestaan, had ik waarschijnlijk ook agressievere uitingsvormen gehad. Laten we nou niet doen alsof ik een soort heilige ben. En ik wil ook heel vaak dingen in elf mensen of van alles in de fik steken.
Ja.
Dus dat zit er heus wel. Maar in dit geval, ja shit, dat gebeurt, klaar. Ja.
En hoe doe je dat met grote dingen?
Ja.
Het heeft ook te maken met de grootte. Kijk, ik ben op een column die kwijtraakt of een podcastgesprek. Of...
Ja, nou, kijk, weet je, dan moet je bent natuurlijk gewoon, je weet je eigen kunnen. Dus je weet dat je dat heus nog wel een keertje opnieuw kunt doen. Ik weet heus wel dat als wij weer gaan praten, dat het dan weer een prima gesprek wordt. Dus dat komt heus wel goed. En een column, ik kan natuurlijk altijd een nieuwe column tikken. Dat is heel vervelend, want je hebt natuurlijk net je pareltje gemaakt.
Ja.
Maar ja, dat is dan maar zo. Maar in, ja met grote dingen... Nou ja, wat ik wel lastig vind van het leven, zal ik maar zeggen, is dat hele grote dingen natuurlijk niet zo goed weg te relativeren.
Nee.
Dus je kunt natuurlijk wel, kijk, als iemand doodgaat, dan kun je heel harde nare grappen maken. Dat helpt wel, maar het maakt iemand niet minder dood. Dus het feit, weet je, de dood is, ik zeg altijd, het is een radicale motherfucker. Ik bedoel, het is niet een
nogal,
beetje.
Het is de radicaalste.
Het is de radicaalste motherfucker die we hebben. En dus iemand gaat niet minder dood, omdat jij daar een beetje relativerend over spreekt. En je moet ook wel met het relativeren een beetje oppassen. Want voor je het weet, je kunt natuurlijk alles... Ja, ik heb ook altijd een bloedhekel aan mensen die dan altijd zeggen... Ja, maar ja, deze mensen hebben het natuurlijk nog veel zwaarder in Afrika. En mensen met geen benen. En weet je, dat
is
allemaal...
Ook weer niet goed,
omdat... Nou, het is allemaal waar, maar dat wil niet zeggen dat de pijn die iemand kan ervaren... Bijvoorbeeld omdat, weet ik veel, omdat zijn auto gestolen is of zo... Op dat moment toch echt even echt voelt.
En hoe deed je dat? Want... Twee grote je hebt een kindje verloren.
Ja.
En
ja.
Je moeder is overleden. Ja. En toen werd je vader. Dit heb je allemaal gisteren verteld, dus ik weet dat ik dit niet zeg.
Wat zeg je nou? Dit was
dit moet eruit.
Ja, nee, ja. Mijn moeder is. Dus ik heb inderdaad. Mijn eerste zwangerschap, dat kindje had een chromosoomafwijking die niet verenigbaar is met het leven, zo noemen ze dat. Dat is fijn, want dan weet je waar je aan toe bent, een beetje namelijk, dit gaat dood. Op zich is dat...
Dat klinkt wel mooi, niet verenigbaar met het leven.
Ik vond dat zelf een hele prettige omschrijving van die arts, want toen wist ik namelijk ook meteen wat ik moest doen. Want ik was zwanger nog en ik had dat kind wel kunnen voldragen. En dan had het zelfs nog, weet je, je gaat natuurlijk googlen en dan kom je één geval tegen van zo'n kind met zo'n ziekte. En dat kind is dan anderhalf geworden, heeft anderhalf jaar lang alleen maar pijn gehad. Nou goed. En die arts, toen die arts zei, ja, dit noemen wij niet verenigbaar met het leven. Toen dacht ik, oké, dat is, dan gaan we dus zorgen dat we het zo mooi mogelijk en zo snel mogelijk afsluiten. Voor het kindje, want ik wil geen pijn voor het kindje. Nou goed, ik heb dus dat kindje, daar moet je wel bevallen. Dus ik ben bevallen van een dood meisje. En mijn moeder die is van de trap gevallen. En mijn vader heeft haar... Het begint wel meteen zwaar, hè? Maar oké,
dat is mijn podcast. Ik krijg heel vaak... Ik had met Daniel Aris gepraat en toen zeiden mensen... Waarom is het zo zwaar? Het leven is niet altijd...
Nee, dat is waar, maar we doen nu wel meteen alsof ik de hele dag, weet je, maar dat komt door dat ik het zelf een beetje een rare sprong maak, meteen van de dode baby naar de dode moeder, dat je denkt, nou ja, het is ook niet dat het de hele tijd dode mensen.
Nee, inderdaad.
Maar oké.
Gaan we het straks over de lichte dingen hebben?
Ja, nee, het maakt ook niet uit, maar mijn moeder is 3 jaar geleden van de trap gevallen en mijn vader heeft haar gevonden in een plas met bloed en toen is mijn vader opgepakt wegens een vermeende poging van huiselijk geweld. Alsof die er van de trap gedouwd zou hebben.
Ja.
Nou, dat was niet zo.
Het was raar gevallen.
Ja, mijn moeder is waarschijnlijk flauw gevallen bovenaan de trap. Waardoor ze haar eigen val niet gebroken heeft. Dus ze is echt bovenop haar hoofd gevallen. En ze had een heleboel dingen die kapot waren. Maar ook een schedelbasisfractuur.
Ja.
En daar word je niet knap van. Dus mijn moeder zag er echt uit alsof ze echt in elkaar gebeukt was.
Oh,
dus
ja.
En toen heeft een ambulancebroeder, die heeft tegen de politie gezegd van, nou, wij vinden dit er wel een beetje gek uitzien. Ja, dat is natuurlijk voldoende om dan toch een soort van verdenking. En wat er gebeurde is dat mijn vader mij belde en ik al naar het ziekenhuis reed, waar ze op dat moment mijn moeder schedel aan het lichten waren. Mijn vader kwam later aan in het ziekenhuis en daar was de politie al om op te wachten.
Ja.
En hij is toen een dag in de cel gezet. Wat was je vraag?
Hoe ga je daarmee om?
Oh ja, dat was niet best.
Nou,
nee, op het moment zelf is het... Nee, ja, op die dag is natuurlijk wel een van de zwartste dagen uit mijn leven. En ik weet ook nog dat ik daar fysiek heel erg op reageerde. Ik begon heel erg te trillen en dat stopte niet. Dus het was een soort oud vrouwtje met toch? Tremor. Ja, en dat heb ik eigenlijk altijd. Als er iets heftigs gebeurt, gaat mijn lijf trillen. En het is super vervelend, want het is namelijk echt iets wat je totaal niet kunt controleren. Weet je wel? Het is net als zweten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Denk van, hou eens op met zweten. Dat heb je dan ook met het trillen. En iedereen probeert je dan het rustig, want iedereen wordt ook zenuwachtig van dat. Ik op een gegeven moment ik ook dacht, wat bibbert dat tafeltje nou? Maar dat was ik.
Ja.
Dus ik heb toen inderdaad in een soort shock natuurlijk gezeten. En uiteindelijk, het einde van de dag, is mijn vader vrijgelaten. En mijn moeder heeft nog 3 weken in coma gelegen. Voordat ze uiteindelijk is overleden. En zo'n dag is alleen maar shock. En de dagen daarna begin je met hoop. Eerst hadden we de hoop dat ze nog wakker zou worden. En na een tijdje werd ik 's nachts steeds wakker in paniek. Omdat ik bang was dat ze wakker zou worden.
Mm-hmm.
Dus dat verandert dan. Want ze was zo ontzettend stuk. En mijn moeder had al een heel ingewikkeld hoofd. Mijn moeder had een bipolaire stoornis. Dus het was al niet dat je denkt van gemakkelijk het leven. En ja, langzaamaan kwamen wij natuurlijk wel tot het besef van we kunnen het wel hopen met elkaar. Maar ja. Ik geloof niet dat we haar dit ook aan moeten doen nog. En uiteindelijk is ze gestorven. Maar die periode dat zij in coma lag, ja, dat klinkt wel stom. Hebben wij ook heel erg gelachen.
Ja.
Elke avond uit eten geweest en ik heb ongelooflijk veel goede wijn gedronken. Want dat doe ik dan wel.
En is dat dan een verdedigingsmechanisme? Want je zei dat bijvoorbeeld ook, daar word je niet knap. Vind je het over het hoofd van je kapotte hoofd van je moeder had.
Ja,
dat is een grap over iets wat pijn doet natuurlijk.
Ja, dat is een grap over iets dat pijn doet. Ja, dat helpt. Niet dat het minder pijn doet, denk ik. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Nou ja, het is natuurlijk altijd cliché hè, dat ze zeggen van dat de beste grappen ook in de oorlog werden gemaakt. Maar ja, om iets kunnen lachen verbindt ook of zo met een ander. Als je daar samen een beetje om kan lachen.
Maakt het draaglijk.
Ik hou ook niet zo heel erg van drama om het drama. Dus dat vind ik, dat is dan ook. Het is soms ook een beetje, misschien in mijn geval ook hoor, te makkelijk. Omdat je er heel gauw vandaan gaat, zou ik maar zeggen. Weet je wel, dat als ik dat zo formuleer, nou, dat klinkt dan een beetje nuchter en relativerend. En dat bedoel ik ook wel zo. Maar natuurlijk, als ik heel lang ga nadenken over hoe dat er ook alweer uitzag, dan gebruik ik andere woorden. Dus ja, het is ook verdediging. Maar ik vind het wel een aangename vorm van verdediging. Ik vind het van andere mensen als ze het doen ook vaak aangenaam.
Ja.
Begrijp je? En het hoeft niet altijd. Hè? Je hoeft niet altijd kop op en schouders eronder en vrolijk. En je bent zo sterk en we lach je erom met z'n allen. En huppakee. Nee, dat is niet zo. Maar het is wel... Weet je wat het is met die hele heftige emoties? Dat heb ik heel erg ervaren rond... Nou, in die tijd, alle heftige emoties liggen dan aan de oppervlakte.
Mm-hmm.
Dus niet alleen je verdriet, maar ook, over woedend gesproken zeg. Op een gegeven ogenblik, ik denk dat ze toen 3 dagen in coma lag en ik ging 's morgens een crackertje met kaas maken. En toen heb ik echt letterlijk met een broodmes staan inhakken op zo'n fucking volverpakt kaasding met allemaal van die hysterische velletjes ertussen.
Ja.
Waarom is dat?
Ja.
Dat.
Ja.
Dus laten we zeggen, dat lag ook nogal dicht aan de oppervlakte. Terwijl normaal duurt het best een tijdje voor je mij kwaad krijgt. En verdriet natuurlijk ook en angst ook, maar dus ook heel hard lachen.
Mm-hmm.
En ik zou niet weten waarom dat minder legitiem is. Begrijp je?
Nou, volgens mij omdat mensen vaak bang zijn dat... Daarom zijn mensen soms ook gekwetst als je een grap maakt. Omdat het een vorm van relativering is. En soms willen mensen of wil je niet relativeren. Misschien.
Je moet het ook niet voor een ander doen.
Ik zit me de hele tijd in te houden hier. Ik heb al 4 keer dat ik dacht, dit is een goede grap.
Ja, nee, jij mag het bij mij wel doen. Maar jij hebt al lang aangevoeld dat bij mij kan.
Ja, inderdaad.
Maar je kunt het bij sommige mensen helemaal... Misschien kost het iemand wel heel veel moeite om ergens over te praten. Dan kun je diegene natuurlijk niet kapot gaan relativeren met je... Ook al is het een briljante grap. Dat hangt van de persoon af. Maar ik hou ervan.
Nou, je wil altijd... Ik heb wel eens in een therapiegroep gezeten en toen maakte ik ook een grap. En toen zei die begeleidster heel terecht... Pepijn, nare emoties mogen er zijn. Hè?
Ja, dat is waar.
Je hoeft de pijn bij iemand anders niet meteen weg te nemen.
Dat is natuurlijk wat je als je het voor een ander doet, dat je snel doet. Dat is heel terecht wat je zegt. Want ik ben wel ook geneigd om vluchtgedrag te vertonen. door het al kapot te relativeren, nog voor het erg wordt, zou ik maar zeggen. Vooral bij mezelf. En ik vind het best wel moeilijk om te accepteren dat nare emoties er mogen zijn. Het allerliefste vlucht ik in ofwel een grap, ofwel een oplossing.
Uh-huh.
Dat vind ik het fijnst. Dus als er iets ergs gebeurt, dan ben ik degene die lijstjes gaat maken. Ik ben heel goed in lijstjes maken. Dus.
Ja, want je bent een kind van een bipolaire moeder.
Ja.
Dat hadden we gisteren, ja, ik wil niet te veel refereren gisteren, maar dat hadden we gisteren ook al geconcludeerd. Jij kan heel goed zorgen voor mensen, ja. Pijn wegnemen.
Ja, en overzicht luchtig, bewaren.
En overzicht bewaren. Ja. Jezelf opofferen voor anderen.
Ja, dat klinkt ook weer zo.
Jawel.
Nee, dus, ik kan ook echt een egoïstische kut zijn. Nee, tuurlijk. Ik vind het zelf altijd heel fijn om overzicht te bewaren. Mm-hmm. Mijn moeder was bijvoorbeeld heel chaotisch. In het hoofd, maar in alles niet te doen. Dat vind ik zelf vervelend. Terwijl ik wel, ik ben een ontzettende rommelkont. Dus ik heb thuis, waar ik me begeven heb, een enorme bende.
Mm-hmm.
Maar in mijn hoofd heb ik het altijd behoorlijk helder. Ik heb een vrij helder hoofd. Dat vind ik wel prettig. Ik maak lijstjes inderdaad. En ik zorg ervoor dat de dingen geregeld zijn. En inderdaad, als kind van een bipolaire moeder, is het wel handig om die kwaliteiten te ontwikkelen. Want zij deed het niet.
Je moest al heel jong voor jezelf leren zorgen.
Ja, Mijn vader, mijn ouders zijn altijd bij elkaar gebleven. Maar mijn vader die werkte heel veel toen ik klein was. En die had het ook niet zo in de gaten. En over een hekel hebben aan negatieve emoties. Voor mijn vader bestonden die gewoon.
Oh, ja.
Het was er gewoon niet. En dat is wel veranderd hoor. Hij is daarin ook heel erg ontwikkeld. En vind ik ook heel knap van hem. Maar hij is zo'n optimist dat hij zich niet kon voorstellen dat iemand bijvoorbeeld doodsbang kon zijn. Hoezo? Er is nu toch geen draak, begrijp je dat? En dus dat is ook behoorlijk ontkennen van wat er is.
En hoe deed hij dat toen hij opgepakt was?
Nou, niks aan dat.
Een woord van.
Oh, nee.
Jezus.
Nee, toen is hij natuurlijk wel. Toen heeft hij echt wel brullend politiekamertje.
Ja.
En hij werd gewoon. Daar ben ik wel. Nou goed, daar kon ik lekker mijn goede woede natuurlijk op richten. Dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik ook in columns gedaan. En dat werd toen ook wel een flinke rel. Maar hij is gewoon echt als dader behandeld.
Mm-hmm.
Terwijl de kans natuurlijk, statistisch gezien ook, een stuk groter is dat het een ongeluk
is.
Ja,
daar moest ik gisteravond nog aan denken, want je had het al verteld. En toen dacht ik, de hele rechtsstaat is gebaseerd op schuldig.
Ja.
Nou, onschuldig, tenzij het tegendeel is bewezen.
Ja, en dat was
bij hem ging ze er al vanuit
dat hij schuldig zou zijn.
Ja.
En mijn vader moest dus een papieren overal aan. En toen werd hij in een cel gegooid. En toen zei mijn vader nog zo. En die was natuurlijk nog wel helemaal bibberig. En die had zijn vrouw echt helemaal kapot gevonden onderaan de trap.
Ja.
En mijn vader is echt een sterke man, ook mentaal. Maar was natuurlijk hartstikke wiebelig. En toen mompelde mijn vader nog zo tegen de agent. Moet dit nou allemaal zo?
Ja.
En toen zei die agent. Meneer, u mag blij zijn dat u in Nederland woont.
Oh ja?
Ja.
Over relativering.
Ja, maar ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Ze hadden hem natuurlijk een beetje. En het was, dat heb ik later, want ik heb later naar aanleiding van dus de stukjes die ik erover heb geschreven, wel een gesprek gehad met de officier van justitie.
Oh ja.
Zij zeiden ook van, want ik zei toen, waarom hebben jullie niet nog een dag gewacht?
Uh-huh.
Want met name die eerste dag, dan denk je nog dat eventueel dat die hersenen nog te repareren zijn. Dat was toen nog de insteek, zeg maar, ook in het ziekenhuis. Dus mijn moeder, voor ons gevoel was het die dag erop of eronder. Als mijn moeder gestorven was, had ik mijn vader niet eens kunnen bellen. Ja. Ik kon gewoon niemand bellen. En mijn vader wist niet wat er gebeurde. Dus ik zei toen, waarom heb je niet gewoon een dag gewacht met die aanklachten? Toen zeiden ze van, ja, nou ja, wij willen dan de huiszoeking kunnen doen. Is helemaal alsof mijn vader ergens anders was geweest dan in het ziekenhuis. Mm-hmm. En dat hebben ze later ook wel onderkend, dat ze de menselijke maat gewoon vergeten zijn. En daar ben ik natuurlijk hartstikke kwaad over geweest. En daar viel op zich niet zoveel aan te relativeren. Ja, behalve dan dat het leven ook weer grappen. We kregen een dag daarna kregen wij een paar brieven op de mat. Onder andere eentje van slachtofferhulp. Gericht aan mijn moeder.
Echt?
Ja, waarin stond,
oh,
wij konden u helaas telefonisch niet bereiken.
Want je hoofd lag in de kreuken.
Ja. En er was er dus eentje ook gericht aan mijn vader. Waarin letterlijk stond, er is gisteren aangifte gedaan wegens huiselijk geweld tegen u. Door uw vrouw. Ja, mijn moeder lag in coma. Nee, dat is echt super,
ja,
super knap. Dus nou ja, en we hebben daar dan word je dus boos. Maar ik moest daar ook om lachen. Omdat je in zo'n rare Kafkaeske fuik getrokken bent. Dat je denkt, nee, hoezo is mijn leven opeens dit?
Mm-hmm.
Dat krijgen we nu.
En dan kan je niks anders dan daar de humor van inzien.
Ja, een beetje wel.
Ja,
ja, ik moet er toch een beetje om lachen. En ook wel weer dat ik denk van, je verzint het niet. Had ik het maar verzonnen.
Ja.
Ja.
Hey, en wat ik me afvroeg nog net. Als je het hebt over de dood van je kindje. Wat de favoriete van mij. Nee. Nu kijk, nu doe ik het ook. Dat is de favoriete van de twee.
Ja.
Nee, wat is het moment dat je zoiets zwaars of zoiets heftigs, dat lichter wordt? Dus wanneer is het moment dat je er grappen over kan? Ik weet niet, misschien kan je er helemaal geen grappen over maken. Maar wat is het moment dat je denkt, oké, ik heb er nu afstand van? Of ik,
nee, dat werkt voor mij werkt het niet zo dat er zoveel tijd overheen moet gaan voordat je dat kunt. Ik kon daar best wel meteen grap. Ik kan nogal snel naar de grap.
Ja.
Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor heel veel mensen niet geldt.
Mm-hmm.
Ik ben ook niet zo snel beledigd door een grap. Omdat ik dan denk,
toen ik dat net deed, dacht je.
Nee, ik vind gewoon een goede grap. Ja. Ja,
dank je.
Ja, ik kan het gewoon zien voor wat het is.
Ja, ja.
En ik denk dat als mensen beledigd zijn vanwege een grap, dat is ieders goed recht, hè?
Mm-hmm.
Maar dat dat vaak te maken heeft met het idee dat ze door de ander niet serieus worden genomen.
Ja.
Maar ik zie humor als een vrij serieuze zaak. Dus,
dus
in de zin van, ik zie humor echt als een belangrijk middel om het leven draaglijk te houden. Dus ik heb helemaal dan niet het gevoel dat jij niet met mij meeleeft. Nul.
Nee.
En als dat wel zo zou zijn, dan is dat heel gek. Dus dan ligt dat ook aan jou.
Dan ben ik een hele goede psychopaat.
Ja, ben je een hele rare psychopaat. Dus, maar mensen voelen zich heel vaak natuurlijk ook niet zo goed gehoord. En dan zijn die grappen kunnen hartstikke ongepast zijn.
Ja.
Dus dat is altijd heel riskant. Dus er was niet, ik kan niet een moment noemen van, nou, toen hebben we echt een goede dode babygrap gemaakt. Dat weet ik even niet. Maar het is wel, nee, we hebben toen, ja, mijn man en ik hebben echt in die tijd, dat vinden mensen vaak ook gek als ik dat vertel, maar dat meen ik wel. Dat was ook een hele intieme periode tussen ons. En wij zijn al heel lang samen, dus we kennen elkaar al heel lang. Maar hadden nog nooit samen gerouwd.
Oh ja.
En rouwen, ze zeiden in het ziekenhuis ook, toen het allemaal gebeurde, zeiden ze van, nou, pas goed op elkaar, want bij de meeste relaties gaat dit niet goed. Nou ja, dan denk je, dat zal wel, maar dat weet ik veel. Maar goed, ik snap het wel. Het was alleen bij ons niet zo. Dus wij hebben echt op de grond, zouden echt op de grond liggen janken. En soms hoorde ik hem in een kamertje in zijn eentje heel hard janken. En wij hebben, ik vond dat een intieme periode. We hebben het heel erg samen kunnen dragen en samen kunnen doen. En hij kan gelukkig ook tegen mijn grappen.
Mm-hmm.
Dus hij kon dat ook. Maar mensen vinden het soms ook gek hoe ik erover vertel. Net als ik vertel over de bevalling, daar kijk ik namelijk ook best wel goed op terug. Terwijl het niet echt, hij stond niet op mijn bucketlist, zou ik maar zeggen. Dus het is niet waar je op zit te wachten.
Nee.
Maar het was ook intiem, het was ook mooi en het sneeuwde. Het was eind november. De hele stad leek opeens een beetje zijn adem in te houden. En natuurlijk, dat denk je er allemaal bij. Maar dat maakt niet uit, want dat doet poëzie ook, begrijp je? Dus als je in staat bent, ik heb gelukkig een hoofd dat soort dingen wel snel ziet of zo. Dan, als je in staat bent om ook zo soms te kijken, dan kan het hele harde iets zachter zijn.
Dus er komt een moment dat je de schoonheid er misschien van ziet. Ja. En zelfs de voordelen.
Mm.
Of zeg maar dat het je ook iets gebracht heeft.
Jawel, maar daar heb je wel meer tijd voor nodig.
Ja, ja, inderdaad. Dat, dus eerst zie je de schoonheid en dan op een gegeven moment.
Je, zie je soms de schoonheid of de humor of de absurditeit. Ik hou wel van dat je opeens even een stap achteruit zet en denkt, het is echt heel gek.
Mm-hmm.
Zoiets. Maar om te kunnen zien wat het je brengt, heb je meer ruimte nodig. Ik tenminste, dat duurt.
Ja, want je zou dan kunnen denken, ik weet niet hoe dat is, maar je zou dan kunnen denken dat je daarmee zegt, oh, het is goed dat me dit overkomen
is. Nee, dat is nooit.
En dat is natuurlijk nooit zo. Maar
ik zou 100% liever hebben gehad dat ik geen afscheid van een kind had hoeven nemen. Ik zou ook heel graag mijn moeder nog hebben gehad. Dus nee, dat is niet goed. Maar weet je wat het is? We maken er het beste van.
Ja, exact.
En dat is het in letterlijke zin. En daar ben ik wel goed in. En het is niet dat ik vind dat je uit alles een les moet leren. Dat is namelijk ook echt heel vervelend. En soms is kut gewoon kut. Maar natuurlijk heeft het me ook verrijkt. Ja, en ik vind het wel troostend om dat te zien.
Mm-hmm.
Begrijp je? Dus dat ik net als dat ik weet dat ik door de ziekte van mijn moeder, toen ik, mijn moeder heeft een hele late diagnose gekregen. En pas toen ben ik heel veel dingen van haar gaan begrijpen. Ze was al 60 toen. En ik ben daardoor veel zachter geworden in mijn oordeel van mensen die het in het leven niet zo goed kunnen rooien.
Ja.
Want ik ben ook heel lang best wel van de categorie geweest, flink zijn, schouders eronder en niet piepen. En dat kan ik van tegen mezelf ook nog heel vaak zeggen. Maar er zijn gewoon zoveel, ontzettend veel mensen die het gewoon net niet redden. Op wat voor reden dan ook. Hè? Maar en daar ben ik veel zachter in geworden.
Want daarvoor dacht je, als het niet goed met je gaat, nou, dan ben je zelf verantwoordelijk daarvoor. Nou, doe je best.
Ja, of? Niet altijd. Maar ik vond vaak wel. Nou, nee, dat is iets te hard gezegd. Maar als het niet goed met je gaat, is het niet je eigen schuld. Maar ik was denk ik wel meer van de schouders eronder doctrine dan nu. En omdat ik gewoon heb gezien dat het soms niet lukt. Sterker nog, ik heb het ook ervaren. Want nadat mijn moeder overleed, ben ik een jaar lang echt goed van het padje geweest. En niet zozeer dat ik niet meer wist wat ik deed. Maar wel, ik kreeg hele rare fysieke klachten. Dus ik heb een soort duizeligheidsstoornis ontwikkeld. BPPD heet dat. Dan laat er iets los in je evenwicht zo gaan. En dat kan iedereen krijgen. Een soort gruis in je evenwicht. Dat kan iedereen krijgen. Maar dat komt vaak voor bij mensen die een groot trauma hebben doorgemaakt.
Oh.
Dus het is ook een soort PTSS. Zeg ik dat? PTSS.
Ja.
Ik weet nooit hoeveel TSS.
Posttraumatisch.
Ja, posttraumatisch. Nou, dus, en dat is een fysieke uiting ervan. Ja. Wat bij mij gebeurde was, het was een soort vallende ziekte. Dus ik kon met jou zitten praten. En in ene werd ik zo duizelig dat ik op de grond moest gaan liggen.
Ja.
Dat is niet altijd praktisch.
Nee.
Ik heb letterlijk echt bij een filmproducent op een gegeven ogenblik ben ik naar de grond gezegen.
Oh, wauw.
Ja, tijdens een vrij belangrijke proposal.
Ja. En zei toen heel mooi, de dood van mijn moeder heeft de zwaartekracht weggenomen.
Nee.
Ik heb geen vaste grond meer onder me.
Ik ben uit mijn evenwicht.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar het gebeurde inderdaad letterlijk.
Oh ja.
En toen dacht ik, daar kunnen ze wel een klein beetje iets aan doen, maar niet zo heel veel. En het moet met name met rust overgaan. Ik ging natuurlijk helemaal niet rusten toen mijn moeder was overleden. Want ik ging keihard aan de slag met alles regelen en zo. Nou, dat leek dus niet zo goed te gaan. En dat heeft een paar maanden geduurd. En die maanden, voelde me echt als een gewond dier. En ook dat ik af en toe dacht, ik weet niet hoe ik hier ooit uit kan komen en ooit weer gewoon normaal kan leven.
Mm-hmm.
En dan is de relativering ook behoorlijk weg. Dus ik denk dat ik toen echt wel tegen een depressie aan zat. Dat ik hem niet had, maar dat het echt, dat ging niet goed. En ook daardoor heb ik wel veel meer begrip. Als mensen zeggen van ja, ik
wil wel, maar het lukt niet.
Ik kan mijn bed niet uit.
En is dat, want bij psychische ziektes is dat altijd zo moeilijk. Dat wanneer is het je eigen verantwoordelijkheid?
Ja.
Wanneer is het de ziekte die zegt, ik kom mijn bed niet uit?
Ja.
Wanneer ben jij degene die eraan toe? Dat is zo ingewikkeld.
Vreselijk. Mijn moeder had op een gegeven moment de diagnose. En mijn moeder had ongeveer, dus die was bipolair. Maar
wat is dat even voor
jou? Ja, precies. Moet ik altijd even zeggen. Dat was zeg maar wat ze. Dat hele euforische periodes worden afgewisseld door depressies.
De manieën en de depressies.
Ja, precies. Vroeger noemden ze dat manisch depressief. Maar omdat je verschillende soorten hebt, is dat bipolair. Nou, van allebei de kanten bipolair. Mijn moeder had met name in haar manisch. Je hebt mensen die als ze manisch zijn, denken dat ze de hele bijenkorf moeten opkopen. Of dat ze kunnen vliegen.
God zijn.
Ja, weet je, dat soort dingen. Dat had mijn moeder niet. Die werd alleen maar wat druk en enthousiast. Maar mijn moeder had met name veel depressies.
Oh ja.
En op het laatst, zeker de laatste jaren, ongeveer 10 per jaar.
Dus de highs had ze niet, maar wel de lows.
Nee, ze had wel highs, maar dan was ze redelijk normaal. Op een niet wat enthousiaste manier.
Ja.
Maar dan genoot ze wel echt intens van het leven. Maar ze had zware depressies. En ja, zo'n 10 per jaar. Dus ze duikelde er steeds in. En dat is wel lullig. Omdat iedere keer als zij niet depressief was, kon ze zich ook niet voorstellen dat ze weer depressief zou worden.
Oh ja.
En ze voelde hem ook niet. Terwijl als ik merkte dat ze mij, dan ging ze me 20 keer per dag appen.
Dan wist je al,
en dan zei ik tegen François, mijn man, dan zei ik al, ik zeg nou, ik denk morgen of overmorgen is mis. En dan was het ook.
Ja.
En dan was ze iedere keer verbaasd. En iedere keer voelde dat voor haar als falen. Iedere keer had ze dan het gevoel, want ze kreeg dan allerlei handvatten en therapieën, hoe ze nou, een beetje ermee kon leven. Ja, en dat lukte dan niet. En dan inderdaad hadden ze ook gezegd van, nou, je moet wel je bed uit, weet je wel, contragedrag.
Ja.
Het gevoel van, ik wil in mijn bed blijven liggen onder de dekens. En mijn moeder was heel ijverig altijd. Ze was een heel ijverig meisje bijna gebleven. Dus wat deed mijn moeder dan? Die ging vanaf om 5 uur 's morgens ging ze rondjes door de stad lopen. Nou, daar knapt niemand van op.
Nee.
Ja, zei ze dan. Ja, maar ik heb echt heel hard gewandeld. Oh, ja, maar mam, je hebt niet gegeten. Je bent heel moe. Blijf nou lekker wel in je bed. Maar het was zo de best doen. Maar ja, die depressie had al langs de klauwen in de geslagen. En dan heeft het... Dan, ja, je kunt dan niet zeggen van... Dan had je nog maar wat harder je best moeten doen. Nee, maar het is wel ingewikkeld. Want er zijn soms wel dingen die mensen wel kunnen doen... Waardoor ze, mensen die geneigd zijn tot depressies... Ja, het helpt dan wel als je zorgt dat je bijvoorbeeld op tijd naar bed gaat... en niet heel erg oververmoeid raakt. Dat soort trucjes. Maar ik denk dan nog, als je dan alsnog depressief wordt... is het niet je schuld omdat je een keer om 12 uur bent gaan slapen. Nee, maar zo makkelijk.
Nee. Nou, en mensen vergeten dat hoe hard werken het.
Enorm.
Je denkt, iemand ligt in zijn bed of... Bij angst is, oh, iemand is bang, wat stel je aan?
Ja.
Wel, dat zijn juist, die zijn juist heel sterk, want die moeten iedere keer weer...
Dat is zo hard
ondanks
werken.
Ondanks de ziekte er tegenin.
Ja, en ook ondanks het onbegrip. Want dat is natuurlijk, wij zijn maatschappelijk hier niet op ingericht. Dit is gewoon niet, zeker niet nu, omdat alle boekhandels natuurlijk vol liggen met blokje gelukachtige boeken, weet je wel. Mm-hmm. Dus lees dan dat boek maar eens. Of ga NLP'en, of ga, weet ik veel. En dat is allemaal prima, hè? Ik ben dol op alles wat met zelfhulp te maken heeft, maar ik ben niet ziek. Begrijp je? Dus ik heb daar ook
wat
wel
je zegt, er is wel een grens tussen ziek zijn en...
Ja, vind ik wel. Ik denk wel dat we allemaal kwetsbaarheden hebben en krasjes op onze ziel natuurlijk ook. En trauma's en het allemaal niet. Maar ik praat nu ook met een psycholoog. Met name om voor mezelf ook uit te zoeken inderdaad wat het nou inhoudt om een kind te zijn van een ouder met een psychische...
Hoe noemde je dat gisteren ook weer?
Dan ja, heb je parentificatie heet dat. En dat gebeurt als kinderen eigenlijk te jong voor een van hun ouders hebben moeten zorgen. En dan met name vaak ook in mentale zin. Nou, en dat geldt voor mij ook wel. En die mensen, het heeft trouwens wel voordelen. Want die kinderen worden vaak heel zelfstandig, zelfredzaam, dat soort dingen. Kunnen goed lijstjes maken. Zorgen voor anderen.
Zichzelf ook op.
Precies.
Vaak.
En zijn vaak grenzeloos. Met name wat hun eigen grenzen betreft. Ik weet nog dat ik bij een rouwtherapeut zat. Toen na het overlijden van mijn moeder. Toen ik zo duizelig was.
Mm-hmm.
En dat zij toen zei. Ja, maar wat is nu jouw behoefte? En dat vond ik een onmogelijke vraag.
Ja.
Niet doen. Wat is mijn behoefte? Weet ik veel dat het overgaat.
Wat je nooit over na hoeft te denken ook. Of?
Ja, wel, want iedereen heeft behoeftes. Maar ik had er gewoon nooit over nagedacht. Ik sta niet zo heel... Weet je, met mensen die heel goed precies weten waar hun behoefte ligt. Ik heb geen idee. Niet dat ik geen behoeftig mens ben. Mm-hmm. En ik heus wel, maar ik had geen flauw idee. En veel geparentificeerde kinderen hebben een overmatig ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. En daar heb ik ook last van. En dat gaat zover dat als het ergens niet goed voelt of er is... Er zijn spanningen, je komt de kamer binnen en ergens de sfeer is niet lekker. Die kinderen voelen dat ook gauw aan, want dan heb je heel knap geleerd, de hele tijd goed intunen. En dan is eigenlijk mijn directe respons is, wat is hier niet goed en is het mijn schuld?
Vertel even het DWDD-verhaal. Even voor de lucht.
Even voor de lucht.
De wereld draait door. Was ooit een serie.
Ja.
Dan komen we zo weer hier terug.
Je hebt er misschien wel eens van gehoord. Nee, ja, nou, dat was dus een televisieprogramma, beste mensen. En daar was ik tafeldame. En ik werd daar binnengehaald als een soort... Nou, dat was meteen heel leuk. En iedereen was heel enthousiast.
Ja.
Maar op een gegeven moment was ik er elke 2 weken mocht ik komen. Dus nou, het ging allemaal wel goed. Maar je kreeg nooit feedback. Dus, en ik vind het altijd wel fijn om te weten hoe iets gegaan is. Maar dat krijg je niet. Dus
maar als je daar te gast bent, dan heb je redacteuren die na die tijd zeggen... Hey,
ja, die
dit
zeggen,
was leuk.
Oh, hartstikke goed gedaan. Ja. Maar dan krijg je ook nooit echte feedback.
Nee.
Dus zeggen we gewoon afronden en klaar en we gaan bier drinken. Dus dat snap ik ook wel. Maar goed, en iedereen moet dus ook lekker voor zichzelf dan maar bepalen of het goed ging. Maar het was natuurlijk toch een beetje een baantje daar.
Ja.
En dan is een functioneringsgesprek af.
Want je krijgt betaald gewoon.
Ja, ik krijg gewoon betaald. En het is een hele rare baan natuurlijk. Want je bent niet de presentator. En je moest dan altijd wel oppassen dat je niet te dominant werd. Want dan raakte Matthijs ook wel een beetje kriebelig van. Want het is zijn programma en terecht. Ja. Maar als je niks zei, dan krijg je natuurlijk de hele tijd die tafel
daar. Want ze hadden je wel gevraagd.
Ja.
Daarom nu ook voor de vijf... Nee, 5 uur show.
Ja.
Oh, ik denk altijd het is koffietijd.
Nee, dat is 's morgens.
De 5 uur show.
Ja.
Daarvoor ben je ook gevraagd voor.
Ja, om dat ook te doen. Ja.
Als gekke meid.
Als gekke meid. Ja, ik kom af en toe als een nar ergens binnen. Ik vind ergens wat van. En dan word ik weer weg.
Dus daarom zat je daar ook.
Maar daarom zat ik daar dus ook als tafeldame. En, maar ja, wat ik dus heel erg moeilijk vond. En waardoor het eigenlijk... Want ik begon heel vrij en heel ontspannen daar. Maar waardoor ik merkte dat ik steeds... nerveuzer en ook stijver eigenlijk werd, was dat ik nooit wist hoe het, of ik het nou, of mensen een beetje tevreden met me waren.
Ja.
En wat er dan dus gebeurt na zo'n na afloop van zo'n uitzending, ja, dan als je dan ja, als iemand dan even snel wegkijkt als je langsloopt, dan begon ik meteen te denken, oh, ik heb dit helemaal verpest, ik heb helemaal verkeerd gedaan. Ja. Oh, wat heb ik gedaan? Oh, hoe
omdat
kan ik
wat
het
je net vertelde, je dus heel erg bezig bent met de sfeer.
Precies.
Doe ik
dat,
het fout?
Doe ik het fout? En dus dat en ik dacht toen heel erg, oh, dat eigenlijk is televisie afschuwelijk en wat zijn deze mensen? Waarom doen die? Maar nee, dat ligt ook aan mij.
Mm-hmm.
Dus ik maak dat veel te groot en ik ben dus geneigd om meteen te denken, shit, ik moet het allemaal anders doen en hoe moet ik dat dan doen en een lijstje maken hoe ik het beter kan gaan doen en allemaal heel. Nou, daar word je natuurlijk geen leukere mens van. Dat is helemaal niet relaxed. Dus dat heb ik wel een beetje geleerd. Maar ik ben wel heel erg geneigd om snel te denken van... bedoel, en ook op andere vlakken. Als een van mijn kinderen niet blij is... dan ga ik ook meteen denken, wat heb ik gedaan verkeerd?
En hoe zorg je er dan voor dat je bij jezelf... want dat is eigenlijk wat je dus moet doen. Je moet zo'n redactie of zo'n dingen uitlopen met ik... ben hiervoor aangenaam. Dus moet trucs, je moet trucs hebben ontwikkeld, want anders blijf je dit niet doen.
Ja, nee, dat is ook zo. Die heb ik ook wel ontwikkeld. Wat erg heeft geholpen bij die tv-toestand, is dat ik het niet zo tv nooit zo heel belangrijk heb gevonden.
Oh ja.
En dat vinden mensen altijd een beetje gek en dat geloven ze dan niet.
Want dat is de hoogste haalbare.
Want het is namelijk de heilige graal, is dat je het Mediapark op mag lopen met een pasje. Maar dat heb ik niet. Dus want ik vind schrijven eigenlijk gewoon echt het allerleukste wat er is. Maar ik vind het wel leuk om af en toe ook eens uit mijn pyjama te stappen en iets aan te trekken en dan met mensen te praten. Dus dan vind ik het ook leuk om op radio of televisie iets te zeggen of te doen. Maar het is niet, ik heb totaal geen ambitie. Of,
valt ook altijd zo tegen. Ja, ik zit al heel af en toe, het valt zo tegen. Dat je denkt, hé, maar...
Ja, enorm.
Wat zitten we hier nou te doen?
Ja, het wordt natuurlijk gewoon heel belangrijk gemaakt.
Ja.
En alles en iedereen eromheen ook. En hoe groter en succesvoller het programma, hoe erger het is. Dus de mensen worden daar doorgaans ook niet aardiger van.
En iedereen gaat toneel spelen. Je denkt nou, ineens, dat... hé, wat zit jij nou aan te doen?
Nou, dat is het. Dat je een heel normaal gesprek hebt. En dan opeens iemand... Het is ook gewoon een beetje eng.
Ja, of dat je dan van tevoren ben je zo aan het eten met elkaar... en dan praat iemand niet met je. En dan zit je in de uitzending en dan gaat hij ineens... Ja, gaat hij ineens doen alsof hij mijn beste... Ik denk, hé, maar wat...
En wat ook heel gek is... ik weet niet of je dit allemaal heel interessant vindt, maar goed. Wat ook heel gek is...
Mensen vinden het heel leuk.
Oké. Nou, ik schrijf wel eens in de zoveel weken aan bij Radio 1 in het Mediaforum. Zitten dan journalisten ook iets te vinden? Nou, dus ik zit vaak iets te vinden voor geld.
Mm-hmm.
Nou, dat is prima. Het kan erger. Dus mij koppelen ze dan... Je zit vaak met z'n tweeën. Dus twee journalisten. En mij koppelen ze meestal aan een chagrijnige oudere man. Ja, die leuk ik op. Of hij haalt mij naar beneden. Het maakt niet uit. Maar dat... En de eerste paar keren dat ik daar zat, kwam ik nog niet zo erg op televisie. En de desbetreffende boomer zat daar dan. En die keek mij niet eens aan. En ja, ik zweer dat je 3 keer de wereld rijdt door. Roos! Nou, doe even normaal, gast.
Ja, 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 ja.
Gozer, ik doe echt precies hetzelfde werk. Het is echt super raar. Dus ja, ik ben daar godzijdank ook echt heel erg ongevoelig voor.
En was dat omdat je vrouw was? Of omdat je jonger was?
Ja, jongere vrouw denkt niet dat dat meteen hielp.
En was je ook nog eens wit, moet je nagaan.
Ja, kan je nagaan. Dus ja. Meisje. Nou ja, ik was eind 30 toen echt, hè. Niet meisjes aan. En had ook gewoon ik echt heel hartstikke veel ervaring. En overigens raak ik daar dan weer niet zo van de leg dat ik denk ik kan het niet. Daar ben ik denk ik echt te oud voor.
Dat is dus één ding wat je jezelf aan hebt geleerd.
Ja,
zo'n boomer kijkt je niet aan.
Ja, dan kan ik wel echt denken van... Oké, dit ligt deze... Ik heb wel meer geleerd om dan bij mezelf te denken... Oké, dit ligt aan jou.
Oh ja.
Dit ligt niet aan mij.
Nee.
Maar ik moet dan wel een paar keer tegen mezelf zeggen.
Ja, want je eerste instinct is om te denken...
Ja, mijn eerste instinct is ook om te gaan pleasen.
Oh, ah, hallo. Ah. Ja.
Maar ik haat mezelf als ik dat te veel doe. Echt waar, ik echt diepe Nee, ik vind, want ik ga dan zo.
Waarom haat je dat? Omdat kan ook aardig zijn. Toch?
Nee, maar ik vind niet. Ik haat het niet als ik aardig doe. Mijn grondhouding is sowieso denk ik best aardig. Ik vind aardig zijn ook echt wel als mensen gewoon. Ik vind het best een kwaliteit. Maar ik haat het wel als ik ga pleasen, als ik ga vleien, terwijl ik het eigenlijk niet meen.
Oh ja. Dat leuk gevonden willen.
Ja, te. Of dan net iets te hard lachen, omdat ik dan denk van oh, dan vindt hij me we begrijpen elkaar. Wat leuk, ja.
Ja.
Ik denk van nou, zo leuk is hij helemaal niet.
Nee.
En dan kan je ook beleefd glimlachen.
Dan zit je ook in de rol van dat meisje bij de babyboomer.
Ja. Knap. Ja. Ja, nee, echt afschuwelijk. Houd toch op, zeg. Nee, en maar dat heb ik afgeleerd. Dat doe ik niet meer.
En hoe ga je dat nu bij de koffietijdshow doen?
Ja, nee, even voor de mensen die dit allemaal niet weten. Dat geldt voor de meeste mensen. Ik was dus een soort tafeldame-achtige mevrouw bij de 5 uur show. En nu hebben ze me gevraagd of ik dat 1 keer in de week wil gaan presenteren.
Maar dan kom je dus in een wereld terecht, waar we net over hadden, die toneelstukjes spelen.
Ja, maar ze hebben mij. Toen ik gebeld werd, toen heb ik dus een halve minuut echt keihard gelachen. Ja. Niet de overdreven hysterische Hilversum lach, maar de harde lach die ik nou eenmaal van mezelf heb.
En niet de boomer lach.
Niet de boomer lach, nee. Maar echt gewoon. Echt heel, en toen heb ik heel hard geroepen tegen de hoofddirecteur: je bent niet goed.
En jij kan het weten, want je hebt een bipolaire moeder.
Precies, ja. Ik kan het weten. Want dat ik het een absurd voorstel vond. Maar nu snap ik het wel een beetje. Want dat ik namelijk nog nooit zoiets gedaan. Ik heb nog nooit iets gepresenteerd. Ik weet niet hoe een autocue werkt. Ik snap niets van draaiboeken. Er staan allemaal termen in als harde doorstart. Nou, dat klinkt gewoon al smerig.
Ja,
een harde doorstart. Ik kan het ook steeds niet normaal zeggen.
Dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ja. Ook even een harde doorstart.
Ja, precies. Harde doorstart in je broekje. Ik bedoel, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Maar dat betekent, nou ja, goed. Het zijn allemaal van dat soort termen. Ik weet dus niks.
Dat betekent dat de pik in. Nee. Dat is goed.
Dat. Ja. Harde doorstart. Nou ja, en ik heb dan een oortje in. En daarin zit dan een eindredacteur. Die zit in Hilversum. Ja, nou, dus er zit een soort god in je oor te toeteren. Er staan allemaal discipelen achter de camera's af te tellen. Ik weet echt niet waar ik zit. Maar wat ik wel kan, dat weet ik, want dat doe ik al heel lang. Mm-hmm. Ik kan wel een goed gesprek voeren. En ik ben wel een journalist. Dus nou, ze vinden dat wel een kwaliteit.
Ja.
En ze vinden het denk ik ook wel prettig dat ik nog niet zo afgesleten ben. Begrijp je?
Je doet nog niet mee aan het toneelstukje.
Nee.
Ja, mensen. En dan is het nu tijd om met mijn zoetgevoiste, zware, toneelachtige Ita-stem te vertellen dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je de show notes van deze aflevering lezen. Je kan mij geld geven, zodat ik bijvoorbeeld een eigen studio kan bouwen. En ik wil jullie ook nog even iets zeggen over de sponsor van deze podcast. En dat is nog steeds Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin biz. En hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein dingetje of een weetje over Bitcoin. En Robert is heel erg druk op het moment, want het gaat ontzettend goed met de Bitcoin. Maar het grappige is dat Roos debuteerde met haar boek Het Eerste Miljoen is het Moeilijkst, waarin ze in gesprek ging met miljonairs. En Roberts boodschap in deze is dan, je kunt de Bitcoins ingaan om miljonair te worden, maar het idee van BitMyMoney, het bedrijf van Robert, is dat Bitcoin beter geld is, wat sparen loont en wat niet zomaar bij gedrukt kan worden. En zoals Robert altijd zegt, er zijn meer miljonairs dan dat er bitcoins zijn. En als je nu nog steeds niet met bitcoin bent begonnen, denk daar dan eens even over na en ga naar bitmymoney.com/peptalk. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Roos Slikker. En wederom gebeurde er weer iets en daar gaan jullie nu naar luisteren.
Roos Slikker.
Eigenlijk ben ik een heks, wist je dat?
Dit wordt poging 3.
Ik kan echt dingen kapot maken zonder eraan te zitten.
We moeten weer even wederom de luisteraar uitleggen.
Ja, doe jij maar weer.
We waren poging 2. Oh, jezus. We waren poging 2 aan het opnemen.
Ja.
En halverwege, of op 3/4 van het gesprek, was de schijf vol.
Ja, dat kon blijkbaar.
Dat kon blijkbaar. Dus is er wederom...
Jezus Christus.
Dit is... het allergrappigste vind ik... We hebben het de hele tijd over humor en over relativering. Ja. En over door je baby's.
Maar je wist jij niet dat dit de snelcursus relativeren kun je leren was?
Fucking hell.
Ja.
Het grappige aan dit soort dingen is dat je inderdaad... Ja, je moet flexibel zijn.
Yes.
Even kijken. Petzel. We gaan gewoon hetzelfde doen als wat we aan het begin van dit gesprek deden. We hebben het benoemd.
We hebben het benoemd. Het is er. We moeten er misschien af en toe nog een beetje om lachen.
Dit is hoe het leven werkt. Gewoon. Ja. Je werkt heel hard aan iets en dan is het kapot. We hadden het net over... Ja. Want dat konden we nog terugluisteren.
Ja.
Maar dat in een van je columns... Ja, ik kan niet eens meer uitspreken, want we hebben het al 2 keer over gehad. Radicale mildheid.
Jawel, ja. Ja.
Nou, dat als je ouder wordt, ja, word je milder. Dat hoor je van veel. Of niet. Nou, volgens mij. Je hebt mensen die worden juist radicaler en zuurder.
Bitter.
Maar mensen die dat niet doen, die niet dicht groeien, zoals Daniel Arends dat ooit zei in de voorstelling, die worden milder.
Vaak wel.
Jij bent milder geworden.
Zeker. Ja, absoluut. Nee, ik was vroeger ook veel zwart-witter en ongenuanceerder. En het was gewoon zo. En ik had gelijk. En verder moest ik ineens bek houden. Dat.
Ja.
En dat herken ik heel erg. En ik kon dan ook nog het verbaal behoorlijk goed verwoorden, weet je wel. Dus het ging vooral ook om het winnen van de discussie, zal ik maar zeggen. Ja, dat vind ik nu helemaal niet interessant. Dat interesseert me echt helemaal niks.
Want...
En ik vind net als dat ik het dus ook... We hebben een rare televisie, maar dat je zo ontzettend weinig hoort dat mensen in een discussie op televisie zeggen: oh ja, zo heb ik nog niet bekeken. Zit ook wat in.
Dus die mildheid is daar niet?
Nee, tenminste, die wordt daar niet erg in gecultiveerd. Terwijl ik geloof dat mensen het wel heel prettig vinden. Want ons hoofd werkt toch ook zo?
Mm-hmm.
Ik kijk nou op één met een mening over iets. En dan zit daar iemand die er meer verstand van heeft. Of iemand die het gewoon anders bekijkt en dat goed zegt. En dan kan ik denken, oh verrek zeg, 20 minuten later denk ik er anders over.
Ja.
Of ik moet hier eens even op kouwen. Waarom zegt nou nooit eens iemand op televisie... Goh, ik moet hier eens eventjes op kouwen.
Ja.
Ik moet heel vaak heel lang op dingen kouwen. Daarom schrijf ik ook columns, zodat ik er een week op kan kouwen. Of maanden desnoods. Maar het moet allemaal maar meteen met een heel grote stelligheid. Alsof je het allemaal precies zeker weet. Nou, inderdaad, dat heeft met ouder worden te maken. Als je iets weet, als je iets leert bij het ouder worden... is vertrouwd nooit op technologie.
Ja.
En alles gaat stuk.
Alles gaat stuk.
En wat je ongelooflijk zeker dacht te weten... blijkt misschien toch heel vaak een beetje anders in elkaar te zitten.
En is dat als je schrijft, werk je daar naartoe? Is het een vorm van dat je met mildheid ook je gedachtes zo neerzet... dat je het beter snapt?
Deze zin snap ik niet. Begrijp ik hem
niet. Ik ga er een column over schrijven. Dan ga ik
gereed.
Nee, dat je... je zegt als je nou op één kijkt, het ene moment kan je ineens veranderen van mening.
Zo.
En dat het schrijven van columns voor jou een manier is om...
Nou, dat is natuurlijk wel de slijpsteen van de geest. Maar dat is natuurlijk wel een slijpsteen. Het is wel dat je... Nou ja, kijk, dat soms vragen mensen ook die beginnen met columns schrijven. Van wat is nou, wat heb je tips en tricks?
Ja.
En wat ik altijd dan zeg is, zorg dat je... voordat je gaat schrijven, weet wat je wil zeggen. Dus voor mij werkt dat in ieder geval. Ik heb het bedacht. En zorg ervoor dat je maar 1 idee per column doet.
Ja.
Dan gaat het heel vaak mis. Dan wil je ook nog dat erbij. Nou, dat is te veel. Ik kan niet 500 woorden. Dus dan is het 500 woorden over niks.
Mm-hmm.
Dus zoek de diepgang in 1 idee. En ik denk, ik schrijf nogal snel. Dus, ik ken ook auteurs die denken terwijl ze schrijven. Ik denk heel lang na. En dan, als ik ga schrijven, staat het er eigenlijk zo op. Maar dat denkproces, dus wat voor mij gewoon bij het werk van een columnist hoort, eigenlijk is dat voor mij dus eigenlijk nog het grootste onderdeel. Ja, daarin ga ik inderdaad langs al die twijfels en zou het niet ook nog anders kunnen zitten, et cetera.
Ja.
En het komt ook wel eens voor dat daardoor een onderwerp te genuanceerd wordt en dan is het niks. Ja, nou, dan wordt het geen column.
Maar is het... Is voor jou het schrijven van die columns, is dat dan een manier om die gedachten vorm te geven, om die mildheid te bereiken? Of is het voor jou om... Waarom schrijf je het?
Ik schrijf het niet om die mildheid te bereiken, omdat dat mijn eigen wereldbeeld is. Ik gebruik die columns wel om die mildheid te uiten en een stem te geven. Mm-hmm. Omdat ik namelijk me ook heel erg stoor aan het feit dat... zeker ook op televisie, maar überhaupt... dat de geilheid op hele straffe meningen... De op hele grote uitspraken, op hele radicale ideeën... Ja, die is momenteel echt enorm. En het is gewoon, het is een verdienmodel. Het is clickbait. Ja. Dus, weet je, dus dat.
Entertainment.
Ja, het is entertainment. Dus als iemand weer eens heel hard iets roept, met een hele grote bek, dan willen we toch, en ik kijk ook, hè jongens, want ik ben echt niet rooms aan de paus, dan willen we toch weten, oh, wat zegt hij nou weer? Maar ik vind dat in wezen ook intellectuele armoede. Omdat het leven nou helemaal niet zo... hangt niet aan elkaar van zwart en wit.
Nee.
Er zitten zoveel grijstinten. Ik vind het zelf interessanter om langer na te denken... en te bedenken hoe iets zou kunnen zijn... of hoe het zou kunnen zitten... of wat een andere kant van de medaille zou kunnen zijn, et cetera. En ik stoor me heel erg aan de behoefte... om maar zo hard mogelijk bijna te beledigen... zodat je heel veel aandacht genereert. Ja. Het zijn natuurlijk gewoon peuters in de ballenbak.
Ja.
Wie het hardste schreeuwt en het meest met snot sprietst... die wordt eruit gepikt. Nou, dat, ik hoef dat niet.
Want dan is het entertainment, clickbait. Dan gaat het, dan is dat het doel in plaats van...
In plaats van...
Gewoon, ja, in plaats van wat?
Nou, in plaats van iets zeggen wat echt waar echt over na is gedacht. Of wat gelaagder is. Daar gaat het denk ik ook over. Ik vind het wel fijn als iets wat gelaagder is. En ik geloof ook... En dat is een misvatting, zeker ook bij tv. Maar ook dat mensen denken dan dat het publiek alleen maar grote heftige rellen wil... Terwijl heel veel publiek daar echt zo totaal klaar mee is. Mm-hmm. Met de fitty tussen die en de fitty tussen die. Het zal wel. Dat het veel fijner soms is om eens wat te mijmeren met elkaar. Zonder dat het soft wordt en zonder dat het blekig wordt. En ik weet het ook allemaal niet. Nee, het mag ook wel knallen. Maar daarin kun je tegelijkertijd ook weer proberen... een zekere mildheid aan de dag te leggen. En dat ik geloof, ja, en dat heeft in mijn geval denk ik wel met ouder worden te maken. Maar ik denk dat het altijd wel in mij heeft gezeten. Maar dat het echt iets is waar je, ik denk dat je best veel zelfvertrouwen moet hebben om openlijk te durven twijfelen. En als je nog heel erg het gevoel hebt dat je moet laten zien wie je bent, ben je, en dat heb ik dus zelf ook genoeg gedaan, want ik heb genoeg gestrekt bij een columns geschreven, ben je geneigd om jezelf wat op te blazen. En daarin, en dus helemaal, dan ga je niet zeggen van ja, ik weet soms ook niet of ik ben in de war.
Ja.
Ik ben in de war, om dat gewoon te roepen. Eigenlijk betekent dat, gek genoeg, dat je in de basis best stevig op je poten staat. Mm-hmm. Als je het uit. En dat is misschien ook wel, terwijl ik praat hoor, realiseer ik me nu dat mijn moeder heeft heel lang geprobeerd om te verbloemen, om haar verwarring te verbloemen. En de hele tijd maar de gekte buiten de deur duwen en de hele tijd maar dat niet vertellen. En misschien is dat ook wel een reden waarom ik juist de behoefte voel om dat wel te laten zien. En ook om mezelf zenuwachtig of aarzelend of ja, mild of niet zeker...
Omdat we dat allemaal hebben.
Nou, in godsnaam wel, ja. Anders ben je gek.
Nou, en je zei net ook dat het jou helpt als je je verplaatst in de ander.
Ja, tuurlijk.
Dus dat op het moment dat jij niet zo somber bent als je moeder, maar daar wel het herkent.
Dat maakt jezelf ook, voor jezelf maakt het leven ook aangenamer. Op het moment dat ik mijn moeder begon te begrijpen, omdat ik namelijk begreep wat haar ziekte inhield, was ik niet meer boos.
Nee.
En ik ben best wel boos geweest. Omdat mijn moeder, nou ja, bijvoorbeeld niet de geweldige oma was.
Die je hoopte dat ze...
Ja, of die ze ook... Ze verkocht zichzelf echt als de grootste oppasoma die er in Amsterdam rondloopt.
Ja.
Mijn moeder heeft nooit opgepast. Dat kon mijn moeder helemaal niet. Als mijn moeder een luier verschoonde, zat hij verkeerd om. Geeft niet. Stront tot aan de muren. Prima, mams. Dank je wel.
Ja.
En dan wilden ze daar ook nog heel veel complimenten voor. Want mijn moeder was erg eerzuchtig soms. Maar toen ik begreep... dat ze eigenlijk natuurlijk diep van binnen heel verdrietig was... dat zij geen oppasoma kon zijn. Omdat ze het gewoon niet kon. Omdat ze de stress niet aan kon. Omdat ze gewoon echt niet snapte dat die luier verkeerd om zat.
Ja.
En wat het gevolg dan is. Ja, wat valt er dan boos te zijn?
Ja.
En dat heeft mij heel veel verlichting gegeven.
Ja, want je zei ook, onder woede zit vaak verdriet.
Riet, tuurlijk.
Of angst.
Ja, en in het geval, deze woede, dat was natuurlijk gewoon verdriet. En gewoon verdriet ook, omdat ik mijn kinderen natuurlijk de ideale oma gun. Maar ook verdriet om natuurlijk om het stukje wat ik zelf heb gemist, mm-hmm, aan moederlijke zorg. Hè? En dat, ja, mijn moeder had allerlei andere dingen te bieden. Dus ik wil het niet heel zielig maken. Maar dat had. Dus mijn moeder was geen moederlijke figuur.
Nee.
Met soep of dat, of koken of zo.
Met soep of kook. Maar bedoel je, zou je kunnen zeggen dat je met mildheid bedoel je niet. We zijn allemaal heen.
Nee.
Met mildheid bedoel je snapt de ander pas.
Nou, je moet op zijn minst ook een poging doen om te snappen waar het vandaan komt.
Ja.
En de fijnste boeken zijn bijvoorbeeld, vind ik, romans. Mm-hmm. Zijn de boeken met op het oog soms onsympathieke personages. Of wanhopige personages. Of die denk je jemig. Die je langzaamaan gaat begrijpen. En wat er dan gebeurt als het goed gedaan is, dan ga je van ze houden.
Mm-hmm.
En ja, ik heb liever. Ik hou liever van de mens met al zijn onvermogen. Dan dat ik me de hele tijd daartegen moet verzetten.
Nou, je zou misschien kunnen zeggen, als je gaat pas van mensen houden als je hun onvermogen.
Nou, doorgaans wel. Ik weet niet. Ik bedoel, hele succesvolle mensen zonder vlekken. Ik weet niet of jij die aan je vriendenkring hebt. Maar ik heb ze allemaal weggedaan.
Ik vind ze vrij oninteressant. Ja. Heb je gezegd wat je net wilde zeggen over clickbait? Ja. Hè? Je zei net toen de computer vastliep.
Ja.
Hebben we dat gedekt?
Heb ik dat goed genoeg gezegd? Zei ik het net zo goed als eerst? Dat weet ik niet. Ja, nou ja.
Nou, het ging erom dat journalistiek alleen maar.
Kijk, journalistiek gaat om waarheidsvinding. Dat is wat we eigenlijk als journalisten moeten doen. En ik ga nu een beetje de ethicus uithangen, maar mm-hmm, dat is dan maar zo. Daar gaat het over. Het gaat niet over zoveel mogelijk kliks.
Mm.
Want als je zoveel mogelijk kliks wil, dan moet je gewoon een wijf en blote tieten erop zetten. Ook dat is waarheid, op een bepaalde manier. Maar dat is niet wat wij in de journalistiek te doen hebben. Wat we te doen hebben, is de waarheid vertellen. En de waarheid is zelden zwart-wit.
Ja.
En dat stoort me. Dat vind ik wat er nu aan de hand is. En ik vind dat dat nu misgaat. En dan ben ik nog ontzettend blij dat ik gewoon een plek heb in de krant. Waar ik word nooit gebeld met de vraag. Kun je niet eens wat radicalere meningen verkondigen? En hou eens op met die mildheid van je.
Ja.
Maar het stoort me. Je mag van mij heel erg hard iets vinden. Ik vind soms ook heel erg hard iets. En dan ga ik ook echt hard er tegenaan. Maar niet omdat het kliks oplevert.
Nee.
De inhoud moet nooit ten koste gaan van je scoringsdrift. Dat is eigenlijk, geloof ik, wat ik wil zeggen.
Ja. En dan neem je niet de verantwoordelijkheid die je hebt.
Nee, en het leven is daar te gelaagd en te ingewikkeld voor.
Ja.
En dat vind ik echt... Ik vind dat het maakt het bijna ordinair allemaal. En dat vind ik... daar stoor ik me aan.
Ja. Nou, het is altijd zo moeilijk dat... Want mensen houden wel van...
Ja, maar mensen...
Ik zit ook te kijken, wat heeft Thierry...
Zeker, dat bedoel ik. Ik maak me er ook schuldig aan.
Ja.
En ik kijk ook op naar de shownieuwtjes. En dan wil ik...
Je leest Mediacourant.
Ik lees de Mediacourant. What the fuck, weet je? Ja. Ik bedoel, ja. Dat is ook natuurlijk... Ik ben ook banaal en ordinair.
Mm-hmm.
Dus ik ga ook niet mezelf intellectueler of beter voordoen dan ik ben. Maar ik vind dat nog iets anders dan onze journalistieke taak.
Ja.
Want je kunt daar wel iets tegenover stellen. Je kunt het ook met elkaar inderdaad... Ja, we willen ook weten inderdaad, wat heeft Thierry nou weer gezegd? Of we willen weten, is Sonja Bakker nou gescheiden of niet? Maar in wezen, in het grotere geheel... Zijn dingen vaak niet zo radicaal of groot of wat dan ook. Maar wel interessant. En het is natuurlijk een intellectueler ingewikkeld dan te klikken op wie zijn er uit elkaar. Ja, maar ja, soms kost het moeite. Ja. En ik vind dat wij daar als journalisten ons niet te veel moeten laten verleiden om de hele tijd maar, nou, laat ik maar zeggen, het equivalent van blote tieten te plaatsen.
Ja.
Niks tegen tieten. Toch? Dol op tieten, gaat niet om.
Hey, tot slot, de vraag stelde ik je net ook. Omdat hij zo meestelijk is, stel ik hem gewoon nog een keer.
Ja.
Mocht de apparatuur dit wel opvangen. Micha Wertheim, die had ooit een voorstelling over depressie gemaakt. En toen vroeg hij zichzelf en aan het publiek... Waar kom je je bed voor uit?
Ja.
Waar kom jij je best voor uit?
Tieten? Nee, voor de banale geneugden des levens natuurlijk. Maar waar kom ik mijn bed voor uit? Ja, nou, ik merk wel, ik zoek wel elke dag naar iets wat me voldoening verschaft. Mm-hmm. En dat kan zijn dat ik een mooi stukje schrijf of een mooie scène schrijf. Maar het kan ook zijn dat ik keihard op alle hardst wil race fietsen langs de dijk. En dan en daar me helemaal kapot rijden en dan doodmoe thuis kom en heel voldaan ben. Maar het zoeken naar die voldoening en dat ik iets gemaakt heb of iets gedaan heb. En dan niet zozeer ten opzichte van de buiten, of om het aan de buitenwereld te laten zien van kijk hoe knap ik ben, maar meer echt de interne voldoening. Mm-hmm. Daar kom ik mijn bed voor uit. En het kan dus ook een goed gesprek zijn, hè, met iemand of een derde keer een podcast opnemen. Of voor jou.
Nou, die vraag gaat natuurlijk over zingeving. Ja. Dat is het interessante aan die vraag.
Ja.
Alleen in die vraag zit, waar kom jij je bed voor uit? Dat betekent dat je de moeite voor moet, of dat er iets is wat je, dat heb ik eerder ook wel in deze podcast gezegd, dat ik op een gegeven moment erachter kwam, oh wacht, het leven is heel zinloos. Ik moet zelf zin.
Dan maak je maar zin. Ja.
Dan maak je maar zin.
Maar dat is zo.
Ja, alleen bij sommige mensen gaat dat vanzelf.
Ja. Ja.
En sommige mensen die moeten dat actief zin.
Ja.
Zingeving zoeken.
Ja, dat geluk heb ik. Dat gaat bij mij behoorlijk vanzelf. Mm-hmm. Ik moet alleen altijd oppassen dat ik niet te veel wil.
Oh ja.
Dus mijn ambitie om echt iets van de dag en van het leven te maken is zo groot dat ik het ook zelden genoeg vind. Dus ik vind niet zo snel van mezelf, nou, schouderklopje goed gedaan, mm-hmm. Dat is klaar. Mijn to-do-lijstjes zijn nooit afgevinkt. En ook elke dag is voor mij 1 januari. Dus heb ik allemaal goede voornemens hoe ik het allemaal vandaag nog eens weer beter ga doen met mijn leven. En dat is dat heeft iets leuks en aantrekkelijks. Want ik ben snel te enthousiasmeren en makkelijk aan de gang te krijgen.
Ja.
Maar er schuilt natuurlijk altijd een kleine vorm van frustratie in, omdat het nooit voldoende is. En in die zin, om het inderdaad terug te brengen naar het begin van een van onze gesprekken. als ik het negatief uitleg, dan kan ik het gevoel hebben van als ik niet voldoende uit de dag heb gehaald, als er dan iets misgaat, ligt het aan mij.
Oh ja.
Dus dat is dan nog zeg maar het meisje van vroeger dat altijd het gevoel heeft van als ik het niet supergoed doe allemaal, dan is mama verdrietig.
Ja.
Maar mama was van zichzelf verdrietig.
Ja.
Dus dat weet ik wel.
Ah, ja, ja, ja.
Maar als kind heb ik dat natuurlijk geïnternaliseerd. En kinderen denken altijd dat alles aan hun ligt. Want kinderen zijn natuurlijk egocentrisch. Dus die denken gewoon, ik ben het belangrijkste op de wereld. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een vorm van jezelf overschatten. Mm-hmm. Want zo essentieel is het nou ook weer niet dat ik hier allemaal in de melk te brokkelen heb. Maar iets in mij denkt van wel. Dus als ik het niet voldoende gedaan heb, of ik voel me gauw schuldig. Omdat ik het idee heb dat ik te weinig heb gedaan. En ik ben ook wel, mensen vinden altijd dat ik, zeggen ze van, oh, je doet zoveel, we halen de energie vandaan. En dat probeer ik ook altijd uit te leggen. Dat is, ik haal heel veel op mijn nek, omdat ik eigenlijk aardslui ben. Dus als ik niet allerlei deadlines heb, of mensen die in studio's op mij wachten, dan lig ik gewoon de hele dag Married at First Sight te binge-watchen.
Ja.
En dat is ook prima, maar dat is misschien niet waarom ik op aarde ben.
Heb je bedacht ooit? Of?
Heb ik ooit bedacht? Ja, nee, ik wil wel eigenlijk. En ik voel me ook aan het einde van de dag, als ik iets moois geschreven heb,
lekker,
waar een soort waarheid in zit, of iets waarvan ik merk dat het een ander beroerd heeft, mm-hmm. Wat ontroerd heeft. Ja, voel ik me natuurlijk een stuk beter.
Ja.
Dus dat is fijn. Dus, maar ik moet altijd wel een beetje oppassen voor de valkuil, dat ik denk dat altijd maar moet.
Ja. Ik zat ineens te denken. Ik moest ineens denken aan onverenigbaar leven.
Onverenigbaar met het leven?
Ja.
Ja.
Maar waarom denk ik daar nu ineens aan?
Ja, weet ik niet.
Ja, omdat we het over zingeving hadden.
Oh zo. Nou, ik heb wel. Ja. Nou ja. Ik heb toen.
Denk je dat je. Oh, sorry.
Nee, stel jij je vraag maar.
Ik dacht. Nee, jij eerst.
Nou, dat ik wel. Maar dit klinkt misschien een beetje pathetisch. Maar ik heb het wel echt zo gevoeld toen mijn dochter overleed. Toen dacht ik van oké, haar is het leven niet gegeven.
Nee.
Mij wel. Daar voel ik een soort van verplichting in.
Ja.
om dat leven dan wel echt te leven. Dus ik zou het ongelooflijk jammer vinden als ik doodga en dat ik dan denk van, oh, ja, er zijn 30 jaar aan me voorbij gegaan en die heb ik al scrollend doorgebracht.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik voel wel een soort plicht om die beker echt wel leeg te drinken. En dat komt misschien wel inderdaad door de dood.
Ja. Of wat je zegt.
Nou ja, dat ik me wel heel erg wil verenigen met het leven.
Ja, ja, ja.
Heb je dus dat gevoel? Zij was onverenigbaar met het leven. Ik ben hier.
Ja.
Vooralsnog in goede gezondheid. Dus pakken wat je pakken kan. Dat gevoel, dat heb ik wel. Ja. Ja. Dat klinkt bijna als Joep van het Hek, hè? Van we gaan naar Parijs. En, nou ja, ik snap dat gevoel wel. Ik zou het wel jammer vinden als ik de tijd die ik hier heb, als ik die vermorst heb.
Nou, volgens mij kan een gezond iemand dat zeggen. Joep van het Hek kan dat zeggen.
Ja, klopt.
Dan kan je zeggen, pak wat. Maar jouw moeder kon niet.
Die kon het niet.
Dat zit er niet in. Nee, dat is misschien ook waarom je die vraag. Dat Micha Wertheim dat dan af gaat vragen op het moment dat het niet vanzelf gaat.
Ja, natuurlijk.
Dan ga je dus afvragen, waar kom ik eigenlijk mijn bed
uit? Ja, maar ik vind dat overigens een hele goede vraag.
Ja.
Want nou, ik denk dat ook heel veel mensen ontzettend onbewust leven. Dus die zijn niet depressief, die vragen zich niks af.
Ja, inderdaad.
Ja, de meeste eigenlijk, hè. Het is ook wel lekker als je dat kan, denk ik.
Ja, ja.
Maar dat, zo ben ik daar helemaal niet gebouwd.
Er is zo'n heel goed stukje van Simon Amstel, een Engelse comedian. En die heeft dan een stukje dat hij met iemand aan het praten is. En dat hij zegt, waarom werk jij? En dat diegene dan zegt, ja, gewoon om geld te verdienen. Oké, maar waarom verdien je geld? Ja, gewoon dat ik leuke dingen kan doen. Maar waarom doe je leuke dingen? Ja. En dat eigen gesprek eindigt met dat hij zegt, waarom leef je eigenlijk? En dat iemand anders hem dan wegtrekt en zegt, je hebt toch al genoeg mensen kapot gemaakt. Maar dat vind ik zo mooi. En dat stukje vind ik, dat gaat namelijk over bewust worden.
Ja.
Van waarom je doet wat je doet.
Ja. Nou, en ik geloof dat ik dat, en misschien heeft dat kan het gewoon, misschien ben ik zo gebakken, maar het kan ook wel met mijn achtergrond te maken hebben.
Mm-hmm.
Ik ben me dat vaak overbewust bijna misschien wel. Dat ik zo graag wil. Ja, dat ik zo graag volledig wil leven.
Mm-hmm.
Dat ik dus inderdaad. Mensen zeggen, ik zoek een stukje zingeving.
Ja, ja. Ja,
ik zou wel eens even los willen.
Even iets minder zingeving.
Even gewoon, soms denk ik dat. Maar
even
een
mediacourant lezen.
Ja, sterfte voor zelf.
Ja, toch? Ik ga op stop drukken.
Sorry.
Voor de derde keer.
Weet je het zeker?
Ja.
Nou, beste luisteraar, we weten niet of we nog terugkomen. Maar ook niet of hier iets in de fik gestoken wordt. Maar hij gaat nu op stop drukken. Het was me genoegen.
Dank je wel, zei ik voor de derde keer. Ja.
Ja, mensen, dit was het gesprek dat ik had met Roos Slikker. Of in ieder geval een gedeelte van het gesprek dat ik had met Roos Slikker. Dank jullie wel voor het luisteren. Iedere week doe ik een kleine shout-out naar iemand. Nou, en deze keer wil ik natuurlijk een shout-out doen naar Roos Slikker. Dat zij 3,5 uur met mij in een studio heeft willen zitten. Het was niet mijn week. Verkouden. De avondklok begint ook wel echt in te hakken. Bij mij. En toen gebeurde er ook nog eens dit met die opnames en zo. Maar daartegenover staat dat ik wel 3,5 uur heb mogen praten met een ontzettend leuk iemand. Ga allemaal de 5-uur-show kijken, zou ik zeggen. Waar ze presenteert en de boel op zijn kop zet. Ga haar boeken lezen en lees iedere week haar columns in het Parool. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik ga nu verder met het lezen van alle boeken van Bas Heijnen. Omdat ik die zaterdag ga spreken. Waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik ga een backup van een backup van een backup maken. Als ik met hem ga praten. Want dit gaat me niet nog een keer overkomen. Heb een hele goede week. En tot de volgende keer. Doei.